onze hulp is in de naam van de Heere Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 92, het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Heer, dat we ons in u verblijden. Psalm 92, we zingen het eerste vers. Onze schriftlezing is uit het boek Genesis. We lezen daarvan hoofdstuk 31, versen 1 tot 18. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. We zingen daarna uit Psalm 24, het tweede en het derde vers. Ieder zeggen in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Lezen we nu Genesis 31, de eerste 18 versen. Toen hoorde hij de woorden der zonen van Laban zeggende: Jacob heeft genomen alles wat van onze vader was, en van hetgeen dat van onze vader was, heeft hij al deze heerlijkheid gemaakt. Jacob zag ook het aangezicht van Laban aan. En zie, dat was jegens hem niet als gisteren en eergisteren. En de Heere zeide tot Jacob: Keer weder tot het land uw vaderen en tot uw maagschap. En ik zal met u zijn. Toen zond Jacob heen en riep Rachel en Lea op het veld tot zijn kudde. En hij zeide tot haar: Ik zie het aangezicht uw vaders, dat het jegens mij niet is als gisteren en eergisteren. Doch de God mijns vaders is bij mij geweest. En gij lieden weet dat ik met al mijn macht uw vader gediend heb. Maar uw vader heeft bedriegelijk met mij gehandeld. En heeft mijn loon 10 malen veranderd. Doch God heeft hem niet toegelaten om aan mij kwaad te doen. Wanneer hij aldus zeide: De gespikkelden zullen uw loon zijn. Zo lammerde al de kudde gespikkelden. En wanneer hij alzo zeide: De gesprenkelden zullen uw loon zijn. Zo lammerde al de kudde gesprenkelden. Alzo heeft God uw vader het vee ontrukt en aan mij gegeven. En het geschiedde ten tijde als de kudde hittig werd, dat ik mijn ogen ophief. En ik zag in de droom, en zie, de boeken die de kudde beklommen waren gesprenkeld, gespikkeld en nagelvlekkig. En de engel Gods zeide tot mij in de droom, Jacob, en ik zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, hef toch uw ogen op en zie, alle bokken die de kudde beklimmen zijn gesprenkeld, gespikkeld en nagelvlekkig. Want ik heb gezien alles wat Laban u doet. Ik ben die God van Bethel, al waar gij het opgerichte teken gezalfd hebt, waar gij mij een belofte beloofd hebt. Nu, maak u op, vertrek uit dit land en keer weder in het land uw maagschap. Toen antwoordden Rachel en Lea en zeiden tot hem, is er nog voor ons een deel of erfenis in het huis van onze vader? Zijn wij niet vreemden van hem geacht? Want hij heeft ons verkocht en hij heeft ook steeds ons geld verteerd. Want al de rijkdom die God onze vader heeft ontrukt, die is van ons en onze zonen. Nu dan, doe alles wat God tot u gezegd heeft. Toen maakte zich Jacob op en laadde zijn zonen en zijn vrouwen op kemels. En hij voerde al zijn vee weg en al zijn haven die hij verworven had, het vee dat hij bezat, het welk hij in Paddan Aram verworven had, om te komen tot Isaac, zijn vader, naar het land Kanaan. Tot zover de schriftlezing.
Wij zingen gemeente van Psalm 23. We zingen het eerste, het tweede en ook het derde vers. De God des heils wil mij tot een herder wezen. En ook vers 2, ik vrees niet, nee. Schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd, dus met veel zorg om moest dwalen, gij blijft mij bij. En ook vers 3, gij zalft mijn hoofd. Psalm 23, vers 1, vers 2 en vers 3. gemeente, het schriftgedeelte dat ik u met de hulp des Heren mag verkondigen, dat kunt u vinden in het hoofdstuk van onze schriftlezing en ook enkele versen daarvoor. Neem als uitgangspunt van middag Genesis 31, het 13e vers. Ik ben die God van Bethel, alwaar gij het opgerichte teken gezalfd hebt, waar gij mij een gelofte beloofd hebt. Nu, maak u op, vertrek uit dit land en keer weder in het land uw maagschap. Jacob gaat weg bij Laban. Daarover gaat de preek vanmiddag. En we letten op drie dingen. In de eerste plaats op Jacobs zegen. Daarna op Jacobs bescherming. En tenslotte op Jacobs belijdenis. Jacob gaat weg bij Laban. We letten in de eerste plaats op Jacobs zegen. En dan vooral op het slot van hoofdstuk 30. Dat gaat hier net aan vooraf. Maar het staat in nauw verband met hoofdstuk 31. Waarin we zien dat die Jacob, die niets had dan een oliekruikje, heel rijk is. En dan worden zijn neven en zijn oom ook jaloers. Ons tweede punt is Jacobs bescherming. Want de Heere spreekt tot Jacob van bescherming. En Jacob geeft zich daaraan over, samen met zijn gezin. Ons laatste punt, dat is Jacobs belijdenis. En dan gaan we verder tot na het gedeelte van de schriftlezing. En dan zien we dat Jacob de naam van de Heere belijdt, die hem gezien heeft, zijn ellendigheid. Steen richt Jacob op. En hij offert. Om daarmee te belijden wat zijn enige hoop en grond is van zijn zaligheid en verwachting. Ons eerste punt, Jacobs zegen. Gemeente, teruggaan is soms moeilijk, moeilijker zelfs dan ergens naartoe gaan, dan ergens van terug. Teruggaan is vaak moeilijker dan ergens heen gaan. Laat ik een voorbeeld noemen. Je bent op weg naar een uitje. Van je verjaardag bijvoorbeeld. En je verlangt er zo naar om er naartoe te gaan, samen met je vrienden, je vriendinnen. Dan is er naartoe gaan veel makkelijker dan weer vertrekken. Want dan zegt mama of papa, als je ze mag hebben, we gaan nu terug. En dan wil je dat helemaal niet, je wilt daar blijven. Iets daarvan is aan de hand bij Jacob. En de Heere gaat er heel wijs mee om. Is het niet zo dat zijn weg naar dat land waar hij nu is, makkelijk is geweest? Dat was heel moeilijk. Maar dit is wel zo. Nu hij er is, heeft hij het er zo goed. Hij had eerst geen meisje en geen vrouw en nu heeft hij er zelfs twee. Dat is op zich niet zo goed en fijn, maar hij heeft wel kinderen. Dat had de Heer hem beloofd en heeft het allemaal gekregen. En hij had eerst verder helemaal niets, maar nu ook heel veel schapen. En dan wil je daar gewoon blijven, dan wil je niet meer weg. En nu is de Heere zo wijs, dat hij precies weet hoe hij Jacob, hoe hij nu iemand ergens hebben moet. Soms door te trekken met zijn woord, soms door te duwen met beprovingen. Om de weg open te maken en de bereidheid in het hart te werken om te gaan. Dat zie je hier ook allemaal. De God van Jacob lokt met zijn beloftewoord. En tegelijkertijd leidt hij dwars door beproevingen heen. Opdat Jacob zijn pinnen van zijn tent niet te vast in de grond slaat. Hoe gaat dat in deze geschiedenis? Hoe werkt God het vertrek van Jacob? Ja, het begint in het laatste stuk van het vorige hoofdstuk. En dan heeft Jacob inmiddels een 11e zoon. Zijn lievelingsvrouw Rachel heeft nu ook een zoon. En het is, zijn naam is Jozef, het is net of Jacob nieuwe moed vat. Hij zegt nu, ik wil weg, ik wil terug, zegt hij. Dat is opmerkelijk, hij is dus niet thuis waar zijn gezin is. Hij wil naar een ander land. Dat is het leven van een christen, hè? Je bent wel natuurlijk thuis op de plek van je woning, te midden van de mensen van wie je houdt. Maar een echte christen zegt, ik wil toch naar huis, ik verlang naar het land van belofte. In het geval van Jacob zonder leugen, zonder verdriet. En in ons geval, dat je geen zonde meer doet. Jacob zegt, ik verlang naar huis, naar het land wat de Heere me beloofd heeft. En dat zegt hij tegen zijn schoonvader, Laban. Laban had 2 dochters. En die heeft hij allebei gehuwd aan Jacob door middel van een leugen. En daar zijn zijn 11 zonen uitgeboren en uit hun slavinnen. En nu zegt Jacob, nu wil ik terug. En dan zegt Laban, hij zegt het heel netjes, zo in onze oren, maar het komt hierop neer. Dat gaat niet, Jacob. Hij zegt het zo, wat zal ik je geven? Maar nee, mee bedoelt hij, ik geef je geen toestemming. Als Laban geen toestemming geeft, dan kan Jacob niet vertrekken. En Jacob reageert op dat punt van Laban, wat zal ik je geven? Voordat we daarop ingaan, mag dit ook nogal opvallen. Want als Laban dan spreekt tegen Jacob, dan zegt hij, ik weet het wel, dat waar jij bent, er zegen komt. Calvijn zegt, het lijkt wel of waar Jacob loopt, er zegen van de hemel regent. En dan zou je kunnen zeggen, als Jacob ergens is, dan trekt hij dat aan. Dat zeggen wij soms ook wel. Breng jij het mooie weer mee? Maar zo is het natuurlijk niet. Dat kan een mens niet. Zegen is iets wat God geeft. Maar het is opgevallen bij Laban. Dat als Jacob bij hem is, er zegen is. Zou dat nog zo zijn? Het is wel bij ons. Hier zie je dat. En je ziet ook wanneer de opa van Jacob bidt voor een stad waar heel veel zonde is. Zoiets als in de grote steden van ons land. En dan bidt ook die opa van Jacob, zijn naam is Abraham, Heere, wilt u alstublieft, als er nog 50 rechtvaardigen zijn die u dienen, de stad sparen. Daarom is het zo belangrijk om gemeente in de stad te zijn. Om te weten dat je geborgen bent voor de nacht. Dat je rechtvaardig bent, niet in jezelf, maar in een ander. Dan kan de Heere een christelijke gemeente en mensen, bidders binnen die gemeente, als een kurk gebruiken. Een stad en een samenleving op drijven, die steeds meer ontbindt, ieder voor zich. En waar Jacob is, daar is zegen. En Jacob zegt het ook, het valt voor mijn voet neer. En dan gaat hij in op die vraag van Laban. Wat zal ik u vragen? En dan doet hij een merkwaardig voorstel. Je zou kunnen zeggen dat Jacob, je zou het nu noemen, een cowboy. Natuurlijk niet van koeien, maar van schapen. Maar wel het werk. Hij moet die kudde hoeden. Die heb je in ons land niet meer cowboys. Maar vroeger had je dat wel. En zeker in andere landen, ook in ons land nog wel. En dan moesten mensen daarvoor werken. En dan kregen ze vaak een deel van de opbrengst. Zoals het zeker in Amerika. In het Midden-Oosten was het zo dat je 20% van de lammetjes kreeg. In die tijd, zeggen uitleggers. Dus dat had Jacob nu kunnen vragen. Oom, of schoonvader, hij was het allebei, oom Laban. Ik vraag u mijn rechtvaardige loon. Dus als er 5 lammetjes geboren worden, is er eentje voor mij. Maar dat doet Jacob niet. Waarom niet? Omdat hij weet hoe Laban is. Die zal dat niet aanvaarden. En dan zegt Jacob iets anders. Geef mij de lammetjes met de spikkeltjes en de vlekjes. En de stippeltjes. Dus de lammetjes waar een kleurtje aan zit. En verschillende kleurtjes op zitten. Die zijn voor mij. En dan zegt Laban, hij weet niet hoe snel die het zeggen moet natuurlijk. Dat is goed. Want hij weet dat zijn veel minder lammetjes dan die 1 op die 5. Zo is het altijd in de kudde. Het zijn er maar een paar met die streepjes en die sterretjes en die spikkeltjes. Maar wat een wonder. Oh, het wonder wordt des te groter. Waarom? Laban neemt geen halve maatregelen. Jacob had gezegd, laat mij die beestjes met die lammetjes en die grote schapen met de, met stipjes enzovoort, maar afscheiden van de kudde. Maar nee, zegt Laban, dat doe ik. Hij vertrouwt Jacob als zichzelf. Dat heb je soms met mensen die tot een leugen makkelijk bereid zijn. Die vertrouwen zichzelf als een ander. Een ander dus helemaal niet. Zo is dat hier bij Laban. En dan zegt hij, ga maar 3 dagen reizen ver met je schapen. En al die schapen met een spikkeltje, die zijn dan bij de zonen van Laban. Dus het kan niet eigenlijk, hè. Het kan niet dat er zoveel lammetjes geboren worden met allerlei kleurtjes. En toch gebeurt het. En we lezen dat Jacob daar iets bijzonders voor doet. Maar dat is niet alles wat blijkt uit deze, wat hier speelt in deze geschiedenis. Zeker als je het volgende hoofdstuk daarbij legt. Eerst nog dit. Laban vertrouwt Jacob zoals zichzelf. Ach, en Jacob protesteert niet meer. Want hij weet wel, hij was ook zo iemand. Die er wel een leugen voor over had om iets binnen te halen. Die zegen die hij zo heel graag wilde, daar had hij voor gelogen en gestolen. Maar nu doet Jacob dat niet meer. Hoe komt dat? Ik geloof wel dat dat met dit geheim te maken heeft. Dat als de Heer in ons leven komt en in ons hart woont, dat je dat afleert. Ik zeg niet voor altijd hier op aarde, maar het wordt wel moeilijker. Dat doet de Heere God. Als hij met zijn Heilige Geest in ons hart komt wonen, dan laat hij zien wat zonde is. Dus wat heel erg is, wat de Heere niet wil. Liegen wil de Heere niet en stelen niet. En Jacob mag dat niet meer en kan dat niet meer. Dus hij vindt het ook wel goed. Dan als oom Laban zegt, laat die schapen maar heel ver weg. Jacob hoeft niets meer te regelen. Hij laat het nu aan God over. Ik zeg niet dat dat altijd zo bij Gods kind zo is. Dat die fijngevoeligheid in je geweten, dat je merkt, dit kan echt niet, dit wil de Heer niet. Ik zeg wel dat het vreselijk is als we dat verliezen. Of nooit gekend hebben. Waarom? Voor andere mensen om ons heen is dat zo erg. En voor de Heer. Omdat we dan zo gemakkelijk met de zonde meegaan. En voor onszelf, omdat we ons zo verontreinigen met de zonde. Maar ik geloof wel dat de Heere daar iets van wil geven. In die omgang met hem. Geoefend door zijn genade. Een verlangen om naar zijn beeld omgevormd te worden. En dan kan het zo zijn minder liegen, minder bedriegen. En in je hart merken, ik ben meer tot liegen en bedriegen geneigd. Dus dat de Heer een wacht zet om je heen. Dat je het niet doet, maar dat je in je hart merkt dat je er toch toe geneigd bent. En dan ben je zo bang voor om het weer te doen. En Jacob laat het aan de Heere over. En wat doet hij dan? Dat is wel iets opmerkelijks. Daar zouden we op komen wat hij dan doet. Hij neemt stokken. Van kastanjes, van hazelaars, van populieren. En die gaat hij schillen. Niet helemaal, maar met een soort lint. Dus dan heb je een stukje schil wat nog blijft zitten. En een stukje bast wat is opengelegd. Zonder schil. Dus dat zijn stokken met verschillende kleuren ook. Van de bast en van het blanke hout. En die legt hij in het drinkbakken van de schapen. Je zou denken dat is een toverkunst. Jacob vertrouwt op toverkunst. Maar ik geloof toch dat dat niet zo is. Dat kun je afleiden uit het volgende hoofdstuk. Daar kun je merken dat er ook een aanwijzing van de Heere voor was. Daar komen we als de Heer het geeft zo nog op. Laat ik alvast een Bijbels voorbeeld noemen waarin je merkt dat mensen wel iets doen. Maar dat de Heere de mens voor is. Noem een voorbeeld, Jona, hij werd in de zee geworpen. En dan lees je daarna en de Heere beschikte een vis. Maar die vis was er natuurlijk al lang in de buurt van het schip. Toen Jona in de zee werd geworpen. En toch staat het daarna pas in de Bijbel. Zo speelt hier denk ik ook wel. Hoe dan ook. Het wordt gezegend. De middelen die Jacob gebruikt worden gezegend. En er worden lammetjes geboren met niet één kleur, maar met verschillende kleuren. En die zijn allemaal voor Jacob. En alle lammetjes die in de lente geboren worden, die gaan naar Jacob toe. Bijna allemaal. Die van de herfst wat minder, maar schaapherders zeggen, die zijn ook minder sterk. Je moet het echt van die wat sterkere beesten uit het voorjaar hebben voor je kudde. Waarom staat dit in de Bijbel? Waarom is dit belangrijk om over te preken? Misschien heeft u het al gemerkt. Dat de Heer wil laten merken, ik ben de eerste. Maar ook dat hij afweet van wie een mens is. Een mens als Jacob. Als Lea. Als die jongetjes die nu nog spelen daar. En misschien ook wel Rachel. Over Rachel is het wat onduidelijk hoe een leven voor de Heer is. Mensen die uit Jacob geboren worden, die zullen 400 jaar later in Egypte zijn. En dan mag Mozes dit hoofdstuk opschrijven. En de mensen die dit hoofdstuk horen of lezen, die herkennen zich daar helemaal in. Waarom? Nou, hier in hoofdstuk 30 staat dat de kinderen van Jacob uitgebroken zijn in menigte. Inmiddels 11 jongetjes geboren, er zal er nog eentje komen. 1 meisje, Dina. En in dit hoofdstuk staat dat zelfs 2 keer uitbreken in menigte. En je leest het in het begin van het boek Exodus weer. Dan is uit die stammen van Jacob een volk uitgebroken in menigte. Zoveel dat degene in wiens tenten dat volk woont er geen raad mee weet. Net als bij Laban, zo weet Farao geen raad ermee. Maar de Heer wel. En waar dan Laban zegt, ik laat je niet gaan, je moet dienen, je moet mijn slaaf zijn. Daar zegt Farao het ook. De kinderen van Jacob, zijn zonen, hier hebben ze de zegen van Jacob. Die mag nog wel wat verdienen, maar hij is gevangen met zijn welvaart. Hij kan geen kant op. Maar in Egypte is het nog veel erger. Niet alleen een gevangenis, maar echte slavendienst. En waarom dan daarover preken? O gemeente, heb je het vanmorgen niet gehoord? Ik ben de Heer uw God die u, jou, uit het diensthuis uitgeleid heeft. Dat klonk van de berg Sinai. Ik heb je losgemaakt uit slavernij. Ik heb je gevonden zoals je bent, als een slaaf van je begeerte en je zonde. Die heeft Jacob in Haran gebracht. Op zich was zijn verlangen wel goed. Een verlangen naar zegen. Verlang jij daarnaar? Maar hij deed dus ook erge dingen voor. Hij ging voor liegen en stelen. En dan word je slaaf van. De zonde maakt je slaaf en maakt je onrein. Dan kun je geen kant meer op. En hoe moet het dan? Ja, dat zie je als een rode draad. Je mag ook zeggen een gouden draad door deze geschiedenis heen. Het is de gouden draad van Gods eeuwige welbehagen die Jacob opgezocht heeft. En steeds de eerste is. Die spreekt. En dan rammelen wel de ketenen, maar dan vallen ze open. Een rode draad, die is ook door deze geschiedenis van Gods vergevend bloed. Dat komt aan het eind nog terug, maar hier, God grijpt in. Hij laat een zondaar zien wie die is. David heeft in die jaren van slavernij heel goed gemerkt wat de zonde doet. En ik zeg niet dat de Heer daar jaren voor nodig heeft, om je te laten merken. Maar het is natuurlijk wel de vraag van wat je ervan merkt, hoe je ervan los kunt komen. En of het je last is, of je een verlangen heeft naar het land van rust en van Gods belofte. Waar Jacob doorgetrokken wordt. Ook wel door moeilijke omstandigheden gedreven. Maar het is bovenal het verlangen, laat me gaan. Laat mijn mensen trekken, zei Mozes. Laat mij gaan, zei Jacob. En beide verlangden naar het land van melk en honing vloeiend, waar de heilige van Israël hen naar leiden zou. Dat is het tweede punt. Jacobs beschermen. We hebben eerst gelet op de zegen van Jacob. Een zegen waarin hij tegelijkertijd een gevangene van alles was. Hij kon met dat alles geen kant op en zijn verlangen groeide. 6 jaar is hij er nu al. Als een schaapherder van een steeds groter wordende kudde. 20 jaar al, want 14 jaar had hij al zo hard geploeterd om de koopsom van die twee dochters van Laban te betalen. Die zijn dochters als slavinnen verkocht, om er zelf beter van te worden. En nu gebeurt er iets. Want we lezen in hoofdstuk 31 vers 1, dat de zonen van Laban, dus Jacob's neven, het allemaal heel goed zien. Ze kijken niet meer zo vrolijk naar Jacob. Niet meer zoals gisteren en eergisteren. En ze praten met elkaar over Jacob, dat voel je, hè? Als mensen over je praten, achter je rug om. Dat iemand niet meer naar je kijkt zoals dat vroeger was. Iemand die vroeger of nog wel gepest wordt, die weet dat wel, dat voel je gewoon. En dan zie je dat ook bij Jacob. Maar ook dat de Heer weet van al die dingen. En ook als je daar nu het heel moeilijk mee hebt, mag je het altijd tegen de Heer vertellen. Of mensen om je heen. De Heer weet er vanaf. Ze zeggen, ach, de heerlijkheid die bij onze vader was, ach, die is nu bij Jacob. Wat Jacob nu heeft, heeft hij van al onze heerlijkheid gemaakt. Heerlijkheid. Kavod, dat daar zit iets in van iets wat zwaar is, wat zwaar drukt, wat soms ook, meestal in de Bijbel, het Oude Testament, de heerlijkheid van de Heere wordt genoemd. Iets wat zwaar drukt. Een wolk die neerdaalde en op de berg Sinaï zijn woonplaats nam. En die zwaar drukte, daar kon alleen Mozes ingaan, omdat de Heere hem daarin riep. En die toch nog af wilde dalen, die heerlijkheid van de Heere. Met zijn shechina, zijn verborgen aanwezigheid in de tabernakel. Dat is Gods heerlijkheid. Die drukt wel zwaar, want de mens wordt er zo klein, zo ootmoedig onder. Dat is de heerlijkheid van echte christenen. Geen heerlijkheid in jezelf, maar die van hem die gekomen is om te zoeken het verlorene en zichzelf gaf. Toen de hemel openging en de engelen het zongen. Heerlijkheid, eer, dat is datzelfde woord. In het Griekse doxa, dat is de heerlijkheid die hem omringde. De hemel ging open, dat is een heerlijkheid van echte christen. Maar hier, de heerlijkheid van de zonen van Laban, dat is goud. Drukt ook zwaar, hè? Dan heb je zakken met goud en je kunt ze in je eentje niet dragen. Je hele rugzak vol met goud. En dan moet je ezels hebben om al die zakken te dragen. Het is veel te zwaar. Zo was het bij Laban, maar hij is het allemaal kwijt. Hun heerlijkheid is hier en nu. Je kunt er niets mee als je sterven moet. En nu heeft Jacob het allemaal. En Jacob ziet dat wel, ziet dat die blikken zo zijn en weet wel waar ze over spreken. En toch is dat niet de reden waarom Jacob hier een maatregel neemt om te gaan. Waarom gaat hij? Omdat de Heere gesproken heeft. Keer weder, vers 3. Tot het land van uw vaderen en tot uw maagschap, tot uw familie. En ik zal met u zijn. Het lijkt op het woord wat de Heer had gesproken tot opa Abraham. Ga uit uw land en uw maagschap. Maar het is precies andersom. Hij moet ernaar terugkeren. Abraham moest van Haran naar Canaan. Uit het land van zijn familie naar het land Canaan. En nu moet Jacob uit het land Haran naar het land van zijn familie. Van Isaac, van Rebecca, waar Ezo van weggegaan is, dat land, daar mag je wonen. Ga, zegt de Heer. Er zijn mensen die zeggen, dat is niet zo goed van Jacob, dat hij pas gaat als de Heer spreekt. Ik weet niet of je dat zeggen kunt. Ik volg liever Calvijn, die hier zegt. Jacob heeft zo vaak gemerkt, dat als hij zelf ergens aan begon, dat hij vieze vingers krijgt. Ik bedoel, ja, als de onreinheid in je hart zit. En als je het wel even regelt, maar dan intussen merkt dat je zo onheilig bezig bent, dan besmet je met je vingers alles. En de onreinheid om je heen, dat besmet je vingers en je hart. Dan kun je maar beter wachten. En Calvijn zegt, waarschijnlijker is dat Jacob gemediteerd heeft, gewacht heeft op de Heer, hoe het ook zij. Dit zien we. Als God spreekt, dan is het Gods tijd. En dan roept Jacob zijn vrouw. En hij neemt ze mee op het veld. Ach, hij kan in zijn tent niet vrijuit spreken. Hij is bijna 100 jaar. Maar hij is bang voor spionnen. En wat een arme man. Zoveel welvaart, maar intussen geen eigen huis, geen eigen vrijheid. Waar je vrijuit spreken kunt en gaan kunt waar je wilt. En dan zegt hij tegen zijn vrouwen, je hebt het wel gemerkt aan jullie broers en aan jullie vader. Het verandert hier. Ze willen ons niet meer. Ze zijn jaloers geworden. En jullie weten ook wel dat jullie vader daarin niet eerlijk heeft gehandeld. Hij heeft wel een paar keer mijn loon veranderd. Wel 10 keer, zegt Jacob. Hoe dat precies geweest is, daar schrijft de schrift over. Maar dit weten we wel, dat het de ene keer dan met alleen de stipjes was, de andere keer alleen met de vlekjes, steeds weer veranderde Laban het loon van Jacob. En steeds weer heeft de Heere geholpen, de Heere gered. En steeds weer gaf de Heere zoveel schapen dat ze naar mij toekwamen, in die kleuren dat ze naar mij toekwamen. Jacob zegt ervan, ze zijn door de Heere ontrukt aan Laban. Eigenlijk staat er gered, bevrijd. Dieren kun je ook bevrijden. Maar de schrift laat hier doorschemeren, laat ons merken dat wat ontrukt is aan Laban, ontrukt is aan wrede tirannen en in vrijheid is gesteld. Je zou het kunnen zeggen, bij een christelijke boer. In het boek Spreuken noemt Salomo zo iemand rechtvaardige die de ziel van zijn beesten kent. Zoals je omgaat met je huisdier. Zo dus. Ontrukt. En toen sprak ook God tot Jacob, zegt hij hier tegen zijn vrouwen. Ze weten dat hij een man is met een geheim. Een geheime omgang met de Heer. En hier laat hij daar iets van zien. Hij zegt tegen zijn vrouwen, een engel kwam bij mij en hij sprak. De engel van God. En die engel van God, dat is in het Oude Testament altijd onze Heere Jezus Christus. Hij wordt soms genoemd de engel van het verbond. Of de engel van God. Hier de engel van God. Hij kwam in de droom. En ik geloof zelf dat wat Jacob hier beschrijft voor een deel ook teruggaat. Naar vele jaren terug. Ik geloof met veel uitleggers dat Jacob hier het geheim van die stokken verklaart. In vers 12 zegt hij, die engel wees me op dat ik juist op dat gespikkelde, op dat gevlekte, met die stipjes en die streepjes moest letten. Het geringe, het gebrekkige, wat geen waarde heeft in de ogen van een herder zoals Laban. Daar moest ik op letten. En daarom zal Jacob ook die stokken hebben gebruikt, maar vertrouwend op dit woord van God, van deze engel. Al zijn handelen voert voort uit een gehoorzaamheid aan Gods woord, zoals God tot hem kwam in zijn droom. En zo heeft de Heer het onwaardige, de vlekjes, de stippeltjes eruit gehaald, bevrijd en verlost. En zo doet de Heer nog. Hij zendt rijken leeg weg, maar hij zoekt op het geringe met een gebrek waarvan wij zeggen, daar mankeert wat aan. De Heere haalt ze eruit, hij bevrijdt ze en hij brengt ze, hij stelt ze in een gezin. De profeet Jesaja zal dat laten zeggen, de onvruchtbare zet hij in een huisgezin. En dan bedoelt hij niet in de eerste plaats dat mensen dan kinderen krijgen. Hij bedoelt er in de eerste plaats dit mee, een geestelijke zegen. Omdat je niet meer alleen maar voor jezelf leeft, maar samen met anderen de Heere mag zoeken. Dat die heerlijkheid van God dan neerdaalt in je midden. Dat de hemel open gaat, iets van dat licht van Bethlehem. Een streepje licht in de nacht, oh het volle licht, je omschijnt. je wel de duisternis van binnen ervaart, want dat doet het licht. En toch niet anders wilt dan bij dat licht horen, bij onze Heer Jezus Christus. Wat is dat een onvoorstelbare liefde die ook het hart vervult. Waarmee de liefde van God in je hart wordt uitgestort. Door zijn Heilige Geest die ons is gegeven. Iets van dat wonder mag je hier merken. En zijn vrouwen zijn onder de indruk, dat merk je. Want het is een spannend moment. Het is zoals we aan het begin van de preek zagen. Het is soms makkelijker ergens naartoe te gaan dan weer te vertrekken. Want Jacob weet, ik heb twee vrouwen die misschien helemaal niet mee willen. Stel je voor dat je Lea bent. En de lievelingsvrouw is je zus. En nu verlaat je de tenten van je vader. Ben je niet meer onder zijn toeziend oog. Wat moet er dan van Lea worden? Ze zal nu toch nee zeggen. Stel je voor dat je Rachel bent. En altijd welvarend bent geweest. Het is toch goed hier, waarom moet die man van me naar een land dat ik helemaal niet ken? Laat ik hier blijven. Maar nu zeggen die dochters van Laban. O, Jacob, je hebt gelijk. We hadden veel. En we hebben nog steeds veel. Maar niet omdat het van onze vader nog is, maar alles wat hij had aan welvaart is nu van jou. Daar heeft God voor gezorgd. Maar onze vader heeft ons zo slecht behandeld. We waren koopwaar, ze zeggen het hier. We waren slavinnen die aan jou verkocht zijn. En we hebben niets van de opbrengst gehad. Dat hoorde wel, dat je ook iets meekreeg. Niets. En het kan trouwens ook niet, want onze vader heeft onvoldoende om nog mee te geven. Alles wat hij aan welvaart had, is nu van jou, man Jacob. We gaan met je mee. En dan zie je hoe wijs de Heer is. Hij trekt met zijn woord zijn belofte aan Jacob. Hij heeft beslag van dat woord op zijn twee vrouwen. Maar hij drijft ook door moeite, door wegen die wij soms niet begrijpen. Gods woord komt door de beproeving heen. Hoe vaak komt het niet? Als door de oven van de verzoeking, de beproeving en het vuur. En dan komt God tot zijn eer. En dan wordt alles gelouterd in een mensenkind. Alle leugen moet eruit, alle egoïsme, alle jezelf bedoelen. Dan blijft de genade en Gods eer en het goud van Gods raad en het rode koord van Gods belofte over. Een moeilijke weg. Maar zo wil de Heer nog handelen. En mensen die nu zeggen, ik weet niet of aan mij een vlekje of een stipje zit, maar wel gebrek aan de buitenkant en de binnenkant. Aan mensen die nu zeggen, ik loop zo kreupel. Ja, Jacob kan hier nog wandelen, maar straks loopt hij ook kreupel. Ik loop geestelijk zo kreupel, daar klopt helemaal niets van. Ook nogmaals, de Heer vindt een mens zoals die is. En daarin gaat hij zijn genade werken. En dan moet u vanmiddag niet denken dat u beter moet zijn. Dat u uzelf op moet knappen. Dat u dat vlekje of dat kreupelen weg moet poetsen of af moet hakken. Dat kan natuurlijk niet. Dat kan een mens niet zelf. De Heere weet er raad mee. En daartoe zendt hij die engel. Dat doet hij nog. Hij heeft zoveel werk aan het reinigen van zondaren. Maar hij laat ons wel meegaan in dat reinigingsproces. Met dat zelfinzicht. Dat wij de onreinheid dragen. Dat wij onrein van binnen zijn. Maar dat er één is die zalig maakt, die heilig maakt en rechtvaardig maakt. Immanuel. Want zo had de Heer tegen Jacob gezegd. Vers 3b. Ik zal met u zijn. Zo heeft de engel Gods gesproken. Ik ben met u. Immanuel. In de Heer Jezus alleen. Laten we zingen. Van dat woord en die zegen die de Heer geven wil. Maar trouwe God, vers 3, vers 2, gij zijt het schild dat mij niet alleen beschermt, maar ook bevrijdt. Mijn eer, mijn heerlijkheid, mijn vast betrouwen op u vest ik het hoog. En ook vers 4, sta op, verlos mij Heer, ruk mij eruit, net als die schapen. Verwinnaar in de strijd, geef uw volk de zegen. Psalm 3, vers 2 en 4. Jacob gaat weg bij Laban, want daarop gaat de preek. We hebben gelet op Jacobs zegen, die tegelijk ook zijn gevangenis was. Totdat God kwam. En we hebben gezien dat Jacob bescherming heeft. God zegt, ik ben met je. Ik ben voor je uitgegaan. Ik ga met je mee. En ik wacht je op en ik zorg ook voor de achterhoede. Dan staan we nu stil bij Jacobs belijdenis. Het komt er nu wel op aan. Jacob heeft het woord van de engel van God gehoord. Maar hoe moet het nu verder? En dan zie je toch weer iets terug van die oude Jacob. Die gaat regelen en het goede moment gaat afwachten. En het is ook wel een goed moment. Want zijn schoonvader Laban heeft een heel groot feest. Hij gaat de schapen laten scheren. Dat is de drukste tijd van het jaar. En dan ga je naar een andere plek samen met andere herders. En dan is er feest. En op dat moment precies gaat Jacob weg. Het lijkt er al op dat de verhouding al zo verstoord is, dat ze niet samen naar dat feest kunnen gaan. Maar voor Jacob is dat het geschikte moment. Nu moeten we gaan, zegt hij tegen zijn vrouw. En ze gaan op weg. En we lezen dat hij reist over de rivier, de Eufraat. En heel ver reist. Er staat wel 7, of misschien is het zelfs 10 dagen. Of misschien is dat maar een schatting. Er zijn het nog veel meer dagen. In ieder geval, hij reist tot het land Gilead. Dat ligt al binnen de grenzen van het land wat later door Mozes aan de stammen beloofd wordt. Aan de andere kant van de Jordaan. Daar ligt dat gebied. En Laban hoort het ook. En hij neemt zijn maatregelen. Hij reist pijlsnel Jacob achteraan. Diezelfde route in maar 3 dagen, zo'n 500 kilometer. Dan moet hij wel muildieren of ezels gehad hebben die hij afgejakkerd heeft om maar snel Jacob te achterhalen. Hij wil 2 dingen doen. Hij wil Jacob terughalen en hij wil de terafim weer hebben. Wat zijn de terafim? We lezen in het gedeelte dat Rachel ze heeft genomen. Dat is een poppetje. Zo groot ongeveer. Het archeologische vondsten leiden mensen dat af. En dat was de betekenis van een afgodsbeeldje. Waarschijnlijk was het een afbeelding van of een afgod of van voorvaderen. En in beide gevallen werd daar een magische kracht aan toegekend. Als je zo'n poppetje had, dan had je meer zegen. Nou, dat wist Laban wel. Het heeft hem nooit geholpen. Als je zo'n poppetje had, dan kon je soms de toekomst voorspellen. Nou, dat heeft Laban kunnen doen. Hij heeft niet gezien dat zijn neef zou vertrekken. En toch jaagt Laban het achterna. En toch heeft ook Rachel het gestolen, hoewel ze al die dingen wist. Waarom doen Laban dat? Dat weet je natuurlijk niet zeker. In ieder geval niet bij Rachel. Bij Laban heeft er hier wel heel veel weg van, dat hij wel iets van God aanvaardt. Zo zeggen onze kanttekeningen dat ook. Zeg maar dat je de Heer op zondag in de kerk wel wilt horen, maar niet op de rest van de week. Dan zeg je, die is voor mezelf of voor mijn afgoden. Zo iemand is Laban. God een beetje en mijn afgoden veel meer. In ieder geval naast elkaar zeker niet God als Allerhoogste en Almachtige. Is dat bij Rachel ook zo? Kan. Maar het is ook wel moeilijk, vergis je niet. Ze moet straks de tenten van haar vader voor altijd verlaten. Misschien zoekt ze dan toch daar bescherming. Zoals eenmaal ook Orpa bescherming zocht bij de goden van Moab. Of misschien is het dit, dat ze haar vader nog in zijn hart wil treffen als wraak. De Bijbel zwijgt erover. In ieder geval tekent hij Laban als een jager op Jacob en op zijn afgoden, op die poppetjes. En hij vindt Jacob, maar voor die tijd heeft God al gesproken. En gezegd, laat je hand af van mijn knecht Jacob. God God heeft gezegd, ik ga met je, Jacob. En hier zie je dat de Heer ook de achterhoede van Jacob beschermt. En hij zal Jacob ook vooruit gaan. O gemeente, wie Jacobs God tot een hulp heeft. O, wat is die zalige. Die heeft overal bescherming. En mag straks de grens over naar een land van zaligheid. Wat ben je dan rijk, wat ben je dan gelukkig. En ja, Jacob wordt achterhaald door Laban. En Laban zegt, schoonzoon, waarom heb je me dit nu aangedaan? Waarom heb je niet keurig afscheid genomen? Dan had ik mijn dochters kunnen omhelzen. En had ik muziek gereed kunnen maken, zodat je met trommels en fluiten vertrokken was. Maar Jacob gaat er niet eens op in. Hij gaat meteen door naar waar het echt om draait. Dat is in het oosten nogal wat, om er niet eerst een rondje omheen te gaan. Hij zegt direct, Laban, dat is omdat ik bang was. Bang was waarvoor dat ik alleen moest vertrekken, dat mijn vrouwen niet zouden durven. En dan ook die 11 jongens en mijn dochter achter zouden moeten blijven. En daarom ben ik gegaan. En dan komt de Laban met de tweede. Hij zegt, Jacob, ik wil die poppetjes terug. En dan weet Jacob echt van niets. Welke dan? Ja, mijn terafim, die zijn gestolen. Die zijn bij jou in het reisgezelschap. En dan zegt Jacob, zoek maar. En bij wie je ze vindt, die mag je doden. Dat is doodvonnis. Wat Jacob hier uitspreekt over zijn lievelingsvrouw Rachel. En hij weet het niet. En dan gaat Laban naar de tenten van Jacob. En van Lea. En hij vindt helemaal niets. En dan is er nog één tent over. Dat is de tent van Rachel. Daar moet hij dan toch wel zijn. Dus Laban komt binnen en hij ziet Rachel zitten. Op een soort kussen. En dan zegt Rachel, papa, ik voel me niet helemaal lekker. Ze is ongesteld. Het gaat me naar de wijze van de vrouw. En dan laat Laban hij daar zitten. En dan zoekt hij wel de rest van de tent, maar niet de plek waar Rachel zit. En als Joodse mensen dit later lezen en horen als Mozes het opschrijft, en als het al die honderden jaren verteld wordt voordat Mozes het opschrijft, en daarna als het steeds gelezen wordt in de tenten van het volk van Israël, dan zit daar iets in van, hoe kun je zo dwaas zijn? Dat je die poppetjes zelf moet beschermen met iets wat onrein genoemd wordt, ongesteldheid. Hoe kun je nu onreine afgoden met iets onreins beschermen? Ze verontreinigen jezelf en je verontreinigt hen weer. Er zit iets in van dat Joodse mensen weten, er is maar één God, de Allerhoogste, en bij hem ben je alleen veilig. Dwaas, hè? Om zo je poppetje als je afgod te nemen. Oh ja? Hoe is het met onze afgoden? Laten we maar buiten beginnen. Malieveld gisteren. Mars voor het leven. Waarin gesproken is over vrouwen. Die hun leven als maatstaf nemen. Zeggen, ik ben vrij. Mijn leven gaat voor. En dan heb ik het niet over die vrouwen die wanhopig zijn. Over mannen die hun vrouw dwingen tot abortus. Omdat ze zeggen, het leven van mij gaat voor. Dan is je vrijheid, je autonomie, je afgod geworden. Die is dan zo geweldig groot. Hoe groter je ego, hoe minder makkelijk je erop kunt zitten. Dat is veel groter dan zo'n poppetje. Of als je denkt, is dat ook buiten of komt dat binnen? Aan wat over een week ongeveer begint. Wereldkampioenschap voetballen in Qatar. Waar die enorme stadions gebouwd zijn. Waar mensen uit hun dak zullen gaan om hun, ze worden wel schodenzonen genoemd, de voetballers, toe te juichen. En als je dan bedenkt dat sinds 2010, toen Qatar het recht kreeg om de voetbalspelen te organiseren dit jaar. Qatar heel goed wist dat je in de hitte niet werken kunt. Daarom worden die voetballers gespaard. En is het WK niet in de zomer, maar in de winter. Maar zijn al die gastarbeiders niet gespaard? Een gezaghebbende Britse krant heeft gezegd, heeft uitgezocht, dat in die tussentijd, in die 12 jaar, 6500 gastarbeiders gestorven zijn. Omdat ze in die brandende hitte wel moesten werken. Dus als straks een team wint en hun land en volk zal gaan juichen, is het goed om dit te beseffen. Dat de mensen die dan dansen van vreugde, dansen op het graf van 6500 dwangarbeiders, slaven. Dus slavernij kost heel veel. Het doet mensen schade, in dit geval die 6500 op zijn minst. Maar als je je overlevert aan een slavernij, dan bind je ook jezelf. Je wordt zelf onrein. En wat doet Laban? Hij gaat die tent uit. Wat doet Jacob? Nu wordt Jacob zo boos. Nu komt de woede en het verdriet van die 20 jaar er in één keer uit. En dan zegt hij, je hebt me als minder dan een hond behandeld. Als een gast ben ik bij je gekomen, maar ik werd een dwangarbeider, een slaaf. Ik heb voor je vrouwen gewerkt, voor je dochters, om zelfs vrouw te nemen, maar ze zijn als koopwaar aan me meegegeven. En je hebt mijn loon zo vaak veranderd, je bent een leugenaar. En wat doet Laban? Hij heeft wel respect voor Jacob, dat merk je. Ze staan nu als elkaars gelijk. Gods bescherming is om Jacob. God is met Jacob. En Laban zegt, laten we een verbond maken. En laten we de plek waar we nu zijn markeren als ons punt van contact maken. Dan geven we elkaar de hand. En dan neemt Jacob een steen. Alweer een betelat er ook heen gezet. En nu weer een steen. En ze noemen die steen elk in hun eigen taal. De getuigenis, de steen van de getuigenis. En Jacob en de kinderen van Jacob geven er later nog een naam, Mispa. God ziet toe, waarop? Op de scheiding tussen Laban en Jacob. Tussen een beetje geloof op zondag, maar verder alleen maar je eigen afgoden. Moet je dan zeggen op zijn best? Of moet je zeggen, mensen die dan alleen de afgoden dienen, die zijn tenminste eerlijk. Laten we daar nu niet op focussen vanmiddag. Je wilt daar toch niet bij horen. Bij die kant van de steen. Maar toch bij die andere kant. Om te zeggen, net als Jacob. God heeft opzicht over ons. Heere, hier ben ik. Zo heeft Jacob het gezegd toen de engel Gods kwam. Heere, hier ben ik. Een mensenkind die zegt, u vindt me zoals ik ben. Ik ben onbruikbaar en onwaardig. Ik breng er niets van terecht, maar zegt u het maar. En dan maakt dit gebied scheiding. Die steen. Ze zullen elkaars territorium respecteren en dat is ook zo gebleven. Maar nooit meer is Gods woord gekomen tot de tenten van Laban. Daar heeft Laban zelf tegen gekozen, indringend. Hè? Dat kan ook vanmiddag. Ja, vanmiddag zegt Gods woord dat ook. Waar kies je voor? Ben jij beschikbaar om God te dienen? Of zeg je, ik ben zo slecht. Ik kan dat helemaal niet. Ben je dan, dat kan hè, verstopt hoogmoedig. Zo verstopt hoogmoedig dat je vanmiddag zegt, ik ben eigenlijk slechter dan Jacob. Je kunt hoogmoedig zijn op je zonde en zeggen, ik ben zo'n zondaar. Net zoals Kain. Mijn zonde is zo groot dat hij niet vergeven kan worden. Dan ben je verstopt hoogmoedig. Stiekem hoogmoedig. Dan zeg je, ik wil niet beschikbaar zijn. U moet mij maar voorbij gaan. Ik wil niet dat u mij gebruikt en inschakelt. Laat mij maar dobberen. Laat mij maar zwerven met die afgoden. Mijn heerlijkheid is hier en nu. Terwijl Jacob zegt, nee, die is de eeuwigheid, dat is Gods eeuwigheid. U bent zo heilig, ik wil bij u horen hoe het ook gaat. Ook al laat u me sterven, Ook al laat u me door het vuur van de beproeving gaan. Ook al luidt het u mij 10 malen. Als u mij trekt met uw koord van liefde, dan kan en dan wil ik niet anders. Dus kies dan heden, wie gij dienen zult. Maar hoe moet het dan? Kies dan heden. God weet dat. Je mag het vanavond allemaal tegen hem zeggen. Wat je wel en wat je niet kunt. Wat je wel en wat je niet wilt. Hoe onwaardig, hoe onbruikbaar je bent. Of dat je denkt, nou, ik ben beter dan Jacob. Is dat ook niet hoogmoedig? Jacob zegt dan hier, hoe moet het? Jacob richt een altaar op. Onze Statenvertaling zegt, in vers 54 meen ik, hij gaat slachtofferen. Dat is hetzelfde woord en je kunt het met beide vertalen. Hij gaat slachten, hij gaat beesten slachten. Maar dat is ook een offerhandeling. En dat is wat hier gebeurt. Jacob staart in de vlammen. En wat ziet Jacob dan? Hetzelfde als wat Abraham zag. Vlammen die een dier verteren. Op die berg Moria, die berg Sion, waar een altaar voorbereid werd. En waar Isaac op het brandhout gelegd werd, wat Abraham had geschikt. Vuur wat ze wel. Toen moest hij zijn lieve jongen daar binden. Onder het vertrouwen op Gods belofte. Al zul je 1000 doden sterven. De zoon van Gods belofte zal toch niet sterven. Want de God van de belofte sterft niet. En toen heeft de Heer een lam ten brandoffer voorzien. En daar heeft Abraham met Isaac in gekeken. En dat is nu ook wat Jacob ziet. Hij ziet die vlammen, hij ziet dat het dier verteerd wordt en weet. Ik voor u, het lam in mijn plek. Dan ga je anders de eeuwige dood verdient dat. Hier zie je die gouden draad van de Heer steeds Jacob en zijn kerk een eeuwigheid voor is. Hier zie je die rode draad van Gods verzoenend bloed. Wat schuld wegneemt en reinigt van alle zonden. En wat de kracht daarvan doet ervaren, starend in die vlammen. En dan kan Jacob nooit meer terug. Dat kan niet. Die steen maakt scheiding en de Heer neemt er opzicht over. Wakers om je ziel, voor je mond, engelen en Gods bewaring. Voor je hart, je ogen, je handen. Bovenal voor je hart. Om te reinigen. En dan is er maar 1 ingang. Op dat paspoort van die nieuwe geboorte, 1 ingang. Door de kracht van het bloed. En zo mag Jacob verder. Zo mag hij het land van de belofte in. Het land van de eeuwige rust. Met die vraag. Op wie lijk je het meest? En naartoe gaan is soms makkelijker dan ervan weggaan. Maar nu gaat het vanzelf, dat weggaan van Jacob. Hij wil niet anders. Weg van de wereld. Terug naar het land van belofte. Bij wie hoor je? Bij wie wil je horen? Ben je beschikbaar? Heb je zijn stem gehoord? Wanneer voor het laatst? Wanneer voor het eerst? Hij zegt het ook nu. Roep mij aan in de dag van benauwdheid. Ik zal u uithelpen. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Ik zal u rust geven voor uw zielen. Kom maar hier, kom maar herwaarts. Met alles wat je vermoeit en belast. Je zonde, je schuld, je onreinheid. Er blijft dan een rust over. Voor het volk Gods. Amen. Heere, zegen uw woord. Geef beschikbaarheid. Met heel ons wezen. Met alles van onze binnenkant. Dan volgt alles van ons leven. Geef het als persoon, als gezin, als familie. Als we alleen thuiskomen, als we samen thuiskomen. Als we met meer mensen thuiskomen. U aan te roepen. Geef die zegen die u aan kerken ook in een stad wilt geven. Geef de stad daarin ook zegen. Jacob zegen. Abraham zegen. Wil de gemeente ook gedenken in de week die we samen begonnen zijn. In alle werk wat u op handen legt, uw zegen geven, ook op maandag. Wat dan ook de eerste zijn. Het werk van onze handen, betaald of onbetaald, daarom ook zegenen. Opdat we er iets van mogen merken van die heerlijkheid die boven is. Die zich als glans uitspreidt over onze contacten, onze woorden. Digitaal en in het echt. We bidden, Heer, voor de gemeente. Waar als een muur van vuur omheen zijn. Dat ook het beroep gedenken wat uitgaat naar onze vriend en broeder dominee Zondag. Kom over en help. Wat is dat een wonder. Hij is toch beschikbaar om uw leiding te volgen. Mag het naar deze stadsgemeente zijn. Dat bidden we u in de vergeving van zonde om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte uit Psalm 79. En daarvan het laatste vers. Zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof en roem verbreiden. Ontvang nu de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De Heren zegene en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.